Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag nemen we deze podcast op nabij het Museumpark te Rotterdam. We hebben zo een gesprek met Klaas Kuitenbrouwer, onderzoeker bij het Nieuwe Instituut en karttrekker van de omvorming van het Nieuwe Instituut tot een zo-operatie. Dus geen co-operatie, maar een zo-operatie. Klaas, om te beginnen, dank voor jouw bereidheid om aan deze podcast mee te werken.
Heel graag, dank je.
Ja. En normaal gesproken beginnen we deze podcast altijd standaard met een tweetal introductievragen, maar in dit geval leek het me goed om de luisteraars eerst even kort wat te vertellen over wat een zo-operatie precies is. Zou jij dat kort kunnen uitleggen of wat jullie daar als Nieuwe Instituut mee beogen?
Ja, zeker. Zo-operatie is inderdaad een nieuw woord. Kort co-op, zo-op, sorry. Zo-operaties in het kort zo-op. En het is een combinatie van twee andere woorden. Eentje noemde je al, co-operatie. En het andere woord is zoé. En dat is hetzelfde woord als in zoo zit, in de zoologische tuin, de dierentuin. Mm-hmm. Maar het betekent, zoé betekent eigenlijk niet dieren, het betekent eigenlijk leven in het algemeen. Dus een zo-operatie is eigenlijk een coöperatie met het leven. Het is een organisatievorm die we hebben ontwikkeld samen met ecologen, ondernemers, juristen, ontwerpers, filosofen. Mm-hmm. Het is een organisatievorm die ervoor zorgt dat als je die invoert, dat je dan de belangen van al het leven die dat wat geraakt wordt, wat in het geding is door jou, door wat jij doet als organisatie, dat je die belangen meeneemt, dat je die deel maakt van jouw besluitvorming.
Ja.
En dat doe je door een persoon toe te voegen aan je organisatie die belangen vertegenwoordigt. Die persoon is verder onafhankelijk van je organisatie. Die heeft ook maar één taak. En dat is dus het vertegenwoordigen van de belangen van het leven van de ecosystemen waaraan je nou eenmaal deelneemt. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Het belangrijkste wat je doet door als je zo operatie wordt. En met die persoon aan boord ga je vervolgens een jaarcyclus volgen van begrijpen hoe je deelneemt aan ecosystemen, kijken waar de pijnpunten zitten en die pijnpunten proberen te transformeren. Ik zeg het even heel kort. Dat doe je zeg maar in een jaarlijkse cyclus en het volgen van die jaarlijkse cyclus heeft tot doel om stap voor stap, proces voor proces te leren symbiotisch te worden. Dus eigenlijk een gezond onderdeel te worden van de ecosystemen waaraan je deelneemt. Dus het uitgangspunt voor bijna alle organisaties in de wereld is dat ze, dat is de werkelijkheid nou eenmaal, dat door wat ze doen, door hoe ze dingen doen, dat ze eigenlijk interen op de levende wereld. Dat ze gewoon schade toebrengen aan de ecosystemen waaraan ze raken.
Ja.
En het doel van de zo-operatie dus, in de grote schaal, het grote verhaal, is dat we werken aan het tot stand komen van een regeneratieve cultuur en een regeneratieve economie. Mm-hmm. En dat doe je dus door stap voor stap in je eigen organisatie eerst je bewust te leren worden van dat je deelneemt aan ecosystemen. Ten mm-hmm. tweede dan met dat bewustzijn jouw eigen handelen te transformeren.
Ja.
En ten derde, zo-ops werken samen en delen kennis. En ja, naarmate dat er meer worden, naarmate ze op meer zeg maar strategische plekken zo-ops gesticht zijn, ja, werken ze toe naar systeemverandering.
Ja.
Werken ze aan de transformatie van onze huidige economische werkelijkheid naar eentje die wel leidt tot een leefbare planeet op de langere termijn.
Ja, ja. Heel mooi initiatief.
Dankjewel.
Heel mooi initiatief. Ja, ja, heel vernieuwend. Op jullie website is er meer over te vinden volgens mij.
Ja,
over het Nieuwe Instituut en hoe jullie vorderingen maken ook.
Ja, de beste website om te volgen over zoop is zoop.earth. Mm-hmm. Dat is de website van het Zoonomisch Instituut. En dat is het instituut wat opgericht is om andere organisaties te helpen zoop te worden.
Ja.
Het model is dus ontwikkeld door het Nieuwe Instituut. En dat is zelf de eerste zoop ter wereld geworden. Maar om het ook de kans te geven om verder te ontwikkelen, is er een apart instituut opgericht die eigenlijk dus het verder ontwikkelen van zoop doet.
Ja.
Dat is het Zoonomisch Instituut. Ja. En zoonomie is het woord wat wij gebruiken voor een regeneratieve economie. Om eigenlijk van die verwarring tussen ecologie en economie af te komen. Dus zoonomie is die twee dingen tegelijkertijd.
Ja. En jouw rol is het je karttrekker, ja. Onderzoeker.
Ja, bij het nieuwe instituut ben ik onderzoeker. En ben onderzoeker in de regeneratieve praktijken. Ik draai ook op werkgroep, maar ik onderzoek op meerdere. We zijn ook bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een museumwinkel bij het nieuwe instituut. Een nieuwe museumwinkel die ook helemaal volgens regeneratieve principes moet werken.
Ja.
Dus van materiaalgebruik tot logistiek, tot hoe je transacties vormt, hoe verschillende mensen daar bijdragen en hoe het leven geraakt wordt of betrokken wordt bij dat werk. Hm. En bij het Selwenomisch Instituut ben ik... formeel ben ik nog geen directeur, maar dat word ik wel. Ik zet de koers uit.
En, ja.
We zijn nog klein, maar we hopen later in dit jaar verder te groeien met een aantal stappen. Want er zitten behoorlijk wat zo-ops aan te komen. We hebben ook echt meer capaciteit nodig.
Ja, ja. Wel interessant. Ik ben ook benieuwd naar de winkel, hoe dat dan straks... Kom ik graag over een jaartje terug.
De eerste versie van de winkel in het instituut gaat open in oktober.
Oké.
Ja.
Ja. Ja, heel mooi. Goed, dit was voor wat betreft de zoop. En dan wil ik nu verder gaan met een aantal korte introductievragen. Die zijn ook weer persoonlijker van aard ook.
Okay.
En de eerste is, en dat sluit ook wel aan bij het nieuwe instituut en de verbeelding. Mm-hmm. Wat namelijk het eerste beeld is en dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Goeie. Eigenlijk vind ik dat heel erg... Het beeld is iets van tekortschieten. Het is een soort... Het woord duurzaamheid is helemaal verwaterd geraakt. Het is eigenlijk betekent het zoiets als je best doen om iets minder schade te doen.
Ja.
Het is gewoon echt niet genoeg. Dus dat is, of niet genoeg, het is ook verkeerd gericht. Het is het soort heel veel... Ja, ik heb daar veel tijd in zitten, dus ik kan er heel lang over verhalen. Mm-hmm. Maar ik vind...
Als je een concreet beeld, wat zie je voor je... Als je denkt aan het woord duurzaamheidstransitie?
Iets te veel Excel-sheets.
Hm.
Een soort gerichtheid op zoveel mogelijk blijven doen wat je doet, maar het zo en dat het dan iets minder schadelijk maken.
Ja,
dat is, het is niet één beeld. Dus het is een beeld van. Ik weet niet of het een visueel beeld is. Het is ik zie natuurlijk ook windparken op zee en. Werken aan kernfusie en batterijtechniek en allerlei soorten nieuwe technieken die ook wel gaan helpen, maar die tegelijkertijd ook weer heel veel grondstoffen vergen en die ook weer een eigen businessmodel hebben wat gedraaid moet worden, wat toch weer verder inteert op de levende wereld.
Ja.
Ik zie eigenlijk een gebrek aan inzicht in hoe aan de basis van alles staat dat je deelneemt aan ecosystemen. En de hele duurzaamheidstransitie is wat mij betreft is een soort gericht op, dat is misschien wel het beeld, het soort isoleren, poging om de menselijke economie te isoleren van de ecosystemen waaraan die deelneemt. Of dat is te veel. Dat is het is niet alleen maar zo, dat is wel degelijk ook, er zijn mensen die dit wel degelijk heel grondig wel meenemen in hun duurzaamheidspraktijk. Maar veel te veel organisaties zijn gericht op het isoleren van de menselijke economie van de ecosystemen waaraan ze deelnemen. Dat is volgens mij een heilloze weg.
Ja.
Dus eigenlijk zie ik een soort, als het beeld is, een soort van isolatie. Een soort scheiding, de scheiding van de natuur en die is elders. Dat is de wereld waar de mensen niet bij horen.
Ja.
En een soort steeds sneller, steeds efficiënter, steeds sneller draaiende menselijke economie die daar niet meer bij hoort. Die daar volledig van is afgescheiden.
Ja. Ja.
Maar die tegelijkertijd, doordat die moet groeien, er wel degelijk op inteert. Dat afgescheiden blijven leidt. Ja, er is natuurlijk maar één planeet met een met grenzen die niet groot, die niet oprekken.
Mars, hè? Misschien kun je.
Ja. Nou, weet je, het is op Mars echt nog veel minder leuk wonen dan op de Zuidpool.
Dat denk ik ook.
Bijvoorbeeld. Ja. Of op de bodem van de oceaan. Dus ik weet niet of dat echt een oplossing wordt.
Nee.
Ik heb daar overigens ook onderzoek naar gedaan.
Oké. Volgende podcast.
Ja.
Nu hebben we het over het eerste beeld dat in je opkwam, hè, bij het woord duurzaamheidstransitie, isolatie.
Ja, isolatie van ecosystemen eigenlijk, ja.
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 En het eerste woord dat in je opkomt, bij het woord duurzaamheidstransitie?
Tekortschieten.
Ja, we schieten als mensheid tekort op dit moment om...
Tekort. We doen van alles. En er gebeuren heel veel fantastische dingen ook. Ik weet niet... het, de duurzaamheidstransitie is gericht op iets wat niet, wat ook niet gaat opleveren wat de belofte is. Hm. Het gaat niet leiden tot een planeet die leefbaar is over 100 jaar. Dat is gewoon, dat, als het gericht is op net zero en op een circulaire economie. Mm-hmm. Net zero, hè, we zijn waarschijnlijk de 1,5 graden al overstegen. Ja, dan hebben we nog 25 jaar hebben van verdere toename van de concentratie van broeikasgas in de atmosfeer. En daarna ook geen afname, maar gewoon handhaven op dat niveau, want dat betekent net zero.
Ja.
Ja, dan is gewoon een derde van de planeet onleefbaar geworden. Er is heel weinig aan te doen dan. En dat smelten van die ijskappen, dat kunnen we al niet meer tegenhouden. Dus,
zou je een ander woord dan beter vinden passen? Dan duurzaamheid, is het meer systeemtransitie dan? Of
nou,
systeemomwerping?
Dus het is een beetje in duurzaamheid zit ook, je hebt ook strong sustainability. En dat gaat wel degelijk over echte integratie in ecosystemen. En ook om te werken aan een echte ecologische economie. Dat model is ook al uitgewerkt. Dat is niet nieuw. Dat is al in de jaren 80 in reactie op grenzen aan de groei is dat bedacht. Echt door mensen die ook directeur van de... geen weirdo's, gewoon mensen. De directeur van de Wereldbank. Een van de directeuren van de Wereldbank. Mm-hmm. Herman Daly heeft dit model Ecological Economics uitgewerkt.
Ja.
En er is ook een Roemeen, wiens naam ik nooit weet hoe ik dat moet uitspreken. Maar
Georgescu.
Rogan. Ja, Rogan, die. Ja. Ja. Hij gaat eigenlijk in op dat idee van de circulaire economie. Ja, volledige circulariteit bestaat eigenlijk... Dat is een soort perpetuum mobile, dat bestaat niet. Hè? Dat mm-hmm. is een fictie. Ja, ook de aarde is zelfs als geheel geen... niet volledig circulair. Er komt zonne-energie bij. Er wordt voortdurend energie aan toegevoegd. Dus je hebt altijd slijtage, verspilling. Dus niet dat je er niet naar moet streven, maar... Om zeker te zijn dat je het goed doet, moet je die verspilling meenemen. En, en het feit dat systemen en machines, al die dingen altijd ook uit elkaar vallen. En dat niet alles volledig 100% onder controle is te brengen.
Ja. Entropie is dat?
Entropie is het woord wat Rogan gebruikt, ja. En dat is een heel ingewikkeld wiskundig begrip, maar daar komt het op neer. Ja. Maar dus circulariteit... Op de kleine, volledige circulariteit bestaat eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat op de schaal van de planeet. Op het moment dat je wat je doet als economie integreert, zorgt dat dat op een gezonde wijze deel uitmaakt van de ecosystemen die daar in miljoenen jaren zijn ontwikkeld. Mm-hmm. Dan weet je wel dat alles kan circuleren. Maar dat is dan niet. Dan is dat niet binnen de menselijke economie, zeg maar. Dat is dus niet geïsoleerd van de rest van de levende wereld.
Nee.
Maar dan is dat juist doordat die menselijke economie is opgegaan in die grotere ecologie. Dus dat je met jouw productieprocessen, met je logistiek, met je verkoop, met de manier waarop je gebouwen bouwt, dat je eigenlijk ervoor zorgt dat je altijd ook bijdraagt aan de gezondheid van het ecosysteem. Dat je altijd zorgt voor habitat, dat je zorgt voor de gelegenheid voor voedsel voor ander leven.
Ja.
Dat je er zorgt voor de gelegenheid voor relatievorming tussen allerlei andere soorten.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld. Sommige dingen zijn trouwens opvallend eenvoudig. Op het moment dat je het goed doet, krijg je meteen ontzettend veel steun. Er is vaak maar heel weinig nodig om gebieden of verwoeste gebieden weer tot leven te laten komen.
Ja.
Dus een paar eenvoudige ingrepen en dan het andere leven regelt het zelf.
Ja.
Het is niet zo dat jij dat allemaal hoeft te verzinnen en hoeft te organiseren. Al die andere soorten zijn allemaal super slim en die weten echt wel hoe ze het met elkaar moeten uitzoeken. En je kunt daaraan, dus de basis van dat idee is dat je daaraan deelneemt in plaats van dat je het allemaal moet controleren en organiseren.
Ja.
En dat zit aan, dus dat is het alternatieve woord voor sustainability wat mij betreft. Dat is eigenlijk het streven naar regeneratie.
Ja.
Het is dus leren, dat begint met het besef dat je deel bent van de levende wereld. Dus dan is het ook niet meer de natuur, hè? Want de natuur, daar hoor je niet bij. Mm-hmm. Dus in de levende wereld hoor je duidelijk wel bij. Dus dan ben je deel van de levende wereld en dan moet je leren hoe je dat zo goed mogelijk doet.
Ja.
Er zijn culturen die dat heel lang geleden al hebben uitgevonden en die dat ook nog steeds kunnen. En ja, de geïndustrialiseerde maatschappijen is een andere weg ingeslagen. Maar het is niet zo dat het niet kan.
Ja.
Het is, er is ook, ja, ik weet niet meer wie het heeft berekend, maar het welvaartsniveau van de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, of eigenlijk de schaal van de wereldeconomie, die zou je, en de schaal en de intensiteit en het welvaartsniveau wat erbij hoort, dat is zeg maar op de lange termijn houdbaar, als je daar zou handhaven, als je streeft naar een economie die dan niet voorbij die schaal groeit, ja. Op die, dat kun je dan, hè, kun je de ecosystemen van de wereld mee in stand houden.
Ja. Ja.
En ja, hoe je dat dan doet met 10 of 11 miljard mensen, ja, dat kan alleen als een groot deel van de economische acties in die wereldeconomie dus niet schadelijk zijn aan ecosystemen. Dus dat, ja, nou, ja. Dat is denk ik de enige, ja, als je het allemaal bij elkaar opstelt, zoiets is de enige uitkomst. Dus ja. Dan zit je met de vraag, maar hoe kom je van hier naar daar? Nou, daar is zo op voor bedacht. Precies, daar is zo op voor bedacht.
Ja. 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 Even terug over die zo op en zo operatie. Want wat heeft jou destijds geïnspireerd om dit initiatief op te pakken?
Ja, dat begon, het zit er wel zo'n mooi verhaal. Als ik te lang praat, moet je het zeggen. Maar het begon met eigenlijk het IPCC, een van die IPCC-rapporten. Gewoon het besef van, ja, dit gaat gewoon echt heel hard de verkeerde kant op. Mm-hmm. En ook het besef dat de doelstellingen die geformuleerd werden om te voorkomen dat het zo heel hard mis zou gaan, dat die gewoon eigenlijk niet helemaal, dat die niet helemaal klopten. Dat die, ja, net zero wordt hem niet. Dat kon je toen al zien. Dit is ruim 5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dat is gewoon, en geleidelijk aan eigenlijk te beseffen, maar waar komt dat idee vandaan? En dan ga je dus, hè, dat is dan ook mijn vak bij als onderzoeker, van hè, waar komen dat soort denkbeelden vandaan? En wat ligt er dan onder? Op een gegeven moment kom je dan bij de vaststelling dat eigenlijk er is een soort, ja, fatale historische vergissing gemaakt wat de dominante Europese cultuur werd. En dat is op een gegeven moment om te zeggen van dat mensen niet meer bij de levende wereld horen.
Hmm.
Ja, dat is het moment dat mensen weigerden nog voedsel te zijn voor wilde dieren. Het is helemaal heel begrijpelijk.
Mm-hmm.
Dat is ook begrijpelijk op individueel niveau. Maar dat je dan als cultuur ook zegt van wij mensen horen er niet meer bij. Dat is de natuur en die is daar. En dit is de wereld van de mensen. Dit is de cultuur. Ja. Wij zijn anders. Wij zijn met ratio begiftigd en de rest niet.
Ja.
Wij zijn de enige die betekenis ervaren. Al het andere leven doet dat niet.
Ja.
Wij
zijn subject. Ik denk dus ik besta.
Hè?
Ik denk dus ik besta.
Descartes heeft steeds een van de belangrijke. Descartes was een van de belangrijke figuren hierin. Maar het is al veel. Het begint al bij de Grieken. Het begint mm-hmm. al bij 2000 jaar geleden. En dat is normaal geworden. En ja, dat is dus het begon met zorgen om die klimaatcrisis. En dan kon je, begin je te beseffen, maar waar moet je ingrijpen? Het was ook de tijd dat die eerste rechten voor natuur opkwamen.
Ja.
Maar langzaam zie je dus ook van dat er ook in dat idee van het onderscheid van mensen versus andere soorten, dat er ook ontzettend veel nieuwe inzichten ontstaan. Dat je hebt waarschijnlijk ook wel dat soort dingen ook gevolgd, maar dat langzaam beginnen we te ontdekken dat walvissen en olifanten en apen ook echt complexe talen hebben. Mm-hmm. Misschien minder complex dan Nederlands of Engels, maar wel degelijk, zeg maar, elkaar niet alleen maar zeggen ik heb honger of daar is gevaar, maar ook zeggen van hoe gaat het met die of zullen we dit ook humor hebben, kunnen liegen bijvoorbeeld, dus ook een theorie hebben over. Dus eigenlijk weten dat ze in de ogen van iemand anders ook iemand anders zijn. Dus, mm-hmm. Nou ja, dus sociaal complex gedrag hebben waarin taal een rol speelt.
Ja, fungi en bomen. En,
ja, die ook allemaal in complexe uitwisselingen verwikkeld zijn. En allemaal heel slimme, efficiënte manieren hebben om te gaan met uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Dat bomen heel ander soort intelligentie hebben dan mensen, maar wel degelijk creatief omgaan met hun omstandigheden en kunnen kiezen waar ze hun wortels heen laten groeien en waar niet.
Ja.
Dat ze op zelfs geluid, allerlei zintuigen hebben waar we totaal geen weet van hadden. Dat ze op geluid kunnen reageren, dat ze vochtigheid waarnemen. Mm-hmm. Dat had natuurlijk wel vermoeden van. Dus dat. En dat hele besef dus dat, ja, natuurlijk zijn mensen uniek, maar eiken zijn ook uniek. En bavianen zijn ook uniek. En schimmels zijn ook uniek.
Ja.
Dus het is niet dat we meer uniek zijn. Dus, en dan, ja, langzaam door een soort vertrouwd te raken met het idee, maar we zijn dus lid van de levende wereld. En wat wij kunnen, moeten we inzetten om verantwoord lid van de levende wereld te worden. Dat is eigenlijk, ja, dat zit dan heel erg in zo op. Van je kunt, je bent. En mensen, zeg maar, als je het ecologisch bekijkt, zijn mensen een soort ecosysteembouwers. Dat doen walvissen, zijn dat ook een beetje. Bevers doen dat duidelijk. Die bouwen ook dammen en die regelen habitats voor andere dieren. Mieren doen het ook. Eiken doen dat misschien niet een soort. Die organiseren heel veel ecologische relaties voor wel 400-500 andere soorten. Wilgen doen het ook. Mm-hmm. Elke ecosysteem heeft zo zijn eigen soort centrale actoren. Het is niet helemaal hetzelfde als sleutelsoorten, maar het overlapt vaak wel.
Ja.
En mensen
doen dat. Dat is wat mensen altijd gedaan hebben. Zeg maar ecosystemen, misschien onbewust, maar het is wel wat ze deden. Door planten te verbouwen, de woningen neer te zetten, door stukken te ontginnen, bossen te ruimen. Dat zijn allemaal processen die prima geïntegreerd zijn in ecosystemen. Behalve als je dus op een gegeven moment insecticides gaat gebruiken, monoculturen gaat stichten en alleen nog maar op zodanige manier gaat ingrijpen dat die ecosystemen erop achteruit gaan.
Ja, je creëert wel een nieuw ecosysteem, alleen het is niet per se rijker.
Wat alleen maar gericht is op het idee van je eigen behoeften.
Ja.
Als we nog 500 jaar verder willen kijken, dan is dat echt. Dus we zullen moeten leren dus accepteren dat we ecosysteembouwers zijn. Dus niet geïsoleerd zijn van, maar deelnemers en zelfs een centrale rol spelen. En dan eigenlijk opnieuw leren hoe je dat goed doet.
Ja. Ja.
Het is ook een heel praktische vraag dus. Er zit filosofie achter, maar eigenlijk is het extreem praktisch. Het accepteert van oké, dus het is zo. Wij zijn nou eenmaal ecosysteembouwers. We hebben het verkeerde weg ingeslagen, maar we kunnen wel leren hoe dat goed moet.
Ik neem meteen te denken aan die term antropoceen.
Ja, precies.
Zoals ze het tijdperk dan nu noemen. Hè? Het tijdperk van de mens en onze invloed op bodems en water en lucht.
Het is eigenlijk een soort positieve draai aan het antropoceen. Dus je accepteert, het is onmiskenbaar, grijpen mensen in op de globale ecosystemen. Dat kun je niet meer ontkennen. Dan is de vraag, maar hoe kun je dat dan doen op een manier dat die ecosystemen er ook beter van worden?
Dat is
eigenlijk zo simpel is het.
Jullie zijn nu ruim 2 jaar op weg, hè, richting een zo-operatie.
Ja.
En kun je benoemen waar je het meest trots op bent bij deze ontdekkingstocht tot nu toe?
Het is wel best wel veel. Eén dingetje uitzoeken. Ik vond het heel opvallend hoe snel het idee om. In het begin was het heel abstract. Ik zei van ja, maar wat. Mag je dan allemaal dingen die ik moet je dan allemaal doen? In feite is het een leerproces. Het enige wat je echt doet is met z'n allen afspreken van wij willen nu gaan leren. We weten nog niet wat we gaan leren, maar we gaan leren hoe we kunnen bijdragen aan de ecosystemen waaraan we deelnemen. En als je het in die ene zin verpakt, is het. En ook als je niet zegt van. Dus dat je het zeg maar. Het belangrijkste is dat je dat leren centraal blijft stellen. Mm-hmm. Dus dat je niet de hele tijd denkt van doe ik het goed, doe ik het fout. Denk van oké, we hebben dit geprobeerd, dit ontdekken we. Dan misschien werkt het supergoed, dan gaan we op deze richting verder. Of we moeten het toch anders doen.
Dus fouten maken graag.
Fouten maken is essentieel. Ja. En dat is ook, dus waar ik trots op ben is dat.
Dat die houding er ook is. Dan
dat misschien. Het idee vrij echt snel omarmd werd. Mm. Dat het gewoon. Ja, dat bijvoorbeeld het verschil tussen vorig jaar en dit jaar. Vorig jaar kwam er nooit iemand naar. Dus, sorry, andersom. Afgelopen, het is heel leuk verhaal. Maar het is te lang, denk ik, om helemaal te vertellen. Maar het kwam erop neer dat er op het dak van het archiefgebouw mantelmeel zat te broeden. Er kwamen wel 10 mensen op af. Heb je gezien, er zitten meeuwen te broeden op het dak.
Ja.
Vorig jaar gebeurde dat niet. Dus alleen dat, dus de mate waarin het leeft, de mate waarin mensen ook. Bijvoorbeeld, ik heb kikkers gehoord in de vijver. Nu klinkt het alsof het alleen om de buitenruimte gaat. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat ook over de materialen die we gebruiken in de tentoonstellingen. Of hoe we met met onze mobiliteit. We hebben een internationaal programma. Er moet heel veel gereisd. Van hoe zorg je dat dat binnen de perken blijft? Welke keuzes moet je maken? Welke keuzes kun je afdwingen? Of als het echt niet afgedwongen kan worden. Hoe moet je dan met compensatie omgaan?
Ja.
En dat echt, dus nu vorig jaar was er 1 werkgroep en die was een beetje de aanjager. En dit jaar is al het hele managementteam heeft eigenlijk de zo-op doelen omarmd. Eigenlijk heeft elke afdeling nu zijn eigen
doelen.
Zo-op doelen en werkt er echt op een zelfstandige manier, op een heel consistente manier aan. En het zit nu echt, het begint behoorlijk in de haarvaten van de organisatie terecht te komen.
Dat is best snel.
Dat is best snel. Dan
mag je best trots op zijn.
Organisatiekundigen hoor over hoe lang het duurt om een organisatie te transformeren. Nou, het is echt nog lang niet waar we willen zijn. Maar je gaat ook. Het is ook nooit waar je wil zijn, want je wil altijd door.
Hm.
Wat er dan al gebeurd is, is behoorlijk is hoopgevend. Het is heel. Het werkt als heel erg als een infectie. Dus eenmaal een soort omarmd gaat het niet meer. Het gaat niet meer weg.
Met een superspreader.
Wij zijn een superspreader. Ja.
Als je kijkt naar belangrijke trends en ontwikkelingen nu, welke trends en ontwikkelingen verwacht jij dan dat die in de toekomst een grote impact gaan hebben op het ZSO-operatie?
Oh, er zijn meerdere dingen. Er is in de zakenwereld behoorlijk veel aandacht aan het ontstaan voor het meenemen van de stemmen van de leven. Dat heet dan altijd de natuur. Dat heb ik dus een beetje moeite mee, want dat, hè, dan hou je ook die scheiding in stand.
Ja, de levende
maar
wereld.
De levende wereld zeg ik dan al liever, want dan is het duidelijker dat je er deel aan neemt. Maar er is behoorlijk veel aandacht voor het opnemen van de belangen van de levende wereld in organisaties. Dat is nog aan de ene kant best pril, maar je kent ongetwijfeld B Corp.
Ja.
Nou, B-Lab is daarmee bezig. En B-Lab is, wij zitten ook in een, dus Zoop zit ook in de toolkit. Die B-Lab heeft nu een soort eerste draft van een soort toolkit voor manieren waarop je dat zou kunnen doen. Daar zit Zoop dan ook in.
Ja, mooi.
Dus dat is interessant. Dus in de zakenwereld wordt natuurlijk, of in de commerciële wereld wordt natuurlijk uiteindelijk de impact gemaakt. Mm-hmm. En dat is waar de grote economische processen draaien. Dus in de juridische wereld heb je rechten voor natuur. Wat enorm in de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Dat, hoeveel dat zegt is niet zo heel duidelijk. Maar het is wel een... 2 jaar geleden was het echt nog exotisch. En nu zit toch echt elke week wel ergens in de krant staat er iets over.
Ja, dat een rivier rechten krijgt.
Precies,
of een
ja.
bos. Of een,
ja, ja. Ja. Dus ook, hier zit ook weer dat natuuridee in. Wat een beetje lastig functioneert. Maar aan de andere kant dat... soort het speelveld een beetje gelijk getrokken wordt tussen de wereld van de mensen en de wereld van de niet-mensen, juridisch gezien, is echt goed nieuws.
Ja.
Uiteindelijk gaat het nooit over de rechten, het gaat altijd over de implementatie. En dat is, daar gaat het ook altijd, als het misgaat, gaat het mis. Maar in Ecuador is het bijvoorbeeld behoorlijk, daar is het ook verankerd in de grondwet. En daar zijn er echt, ja, daar worden andere beslissingen genomen. Daar worden sommige mijnconcessies niet meer afgegeven, die vroeger werden afgegeven. Daar zie je echt dat er, ja... Ja, dingen anders zijn gegaan dan ze vroeger gingen.
Ja.
Het gaat lang niet overal, werkt het ook echt. Hè? Maar het is wel dat het überhaupt, zeg maar, cultureel, dat we er rijp voor zijn om ook niet mensen rechten te geven, vind ik super interessant.
Ja.
Dat is toch de basis waarop een anders handelen begint. Hè? Het begint toch met een soort waardesysteem, wat dan op een gegeven moment langzaam een norm die verandert.
Ja.
En als de norm eenmaal veranderd is, is het organiseren ineens een stuk minder werk.
Ja, ja, ja. Ja,
dus het werkt ook nooit van bovenaf. Hè? Je kunt het niet opleggen. Als mensen niet weten waar ze mee bezig zijn, waarom dit zo is. Als iedereen het geïnternaliseerd heeft, is het veel makkelijker om zo'n
dan wordt het logisch.
Reorganisatie te... Ja.
Ja.
Ja. Dus juridisch, de zakenwereld, dat zijn de twee grote ontwikkelingen die Zoop in de hand, die helpen zeg maar, de wereld klaar te maken voor Zoop.
Ja. Ja. En wanneer je nu kijkt naar 10 jaar verder in de toekomst, hè, aan welke positieve veranderingen heeft de Zoop-operatie dan bijgedragen?
Ik denk dat het ook al een beetje aan de hand is, maar ik wil me ook niet, groter voordoen dan het is, maar het draagt absoluut bij aan het besef dat de basis van wat je dan duurzaamheid zou kunnen noemen, de basis daarvan moet zijn dat je deelneemt aan ecosystemen. En niet dat je daarvan isoleert.
Ja.
En dat besef van deel uitmaken van de levende wereld, en dat het ook heel praktisch, dat het niet alleen maar heel theoretisch of heel, het heeft te maken met voelen en waarnemen, maar het is ook heel materieel en praktisch en chemisch en organisatorisch op allerlei manieren.
Ja.
En dat je dat ook heel concreet kan maken, dat je dat gewoon kan organiseren, daar gaan wij aan bijdragen. Daar dragen we al een beetje aan bij. En dat is ook, dus ik zeg altijd van, Zoop begint soort met cultuurverandering, met normverandering, begint met een soort besef, een soort sensibiliseren voor dat gevoel van deelname aan de levende wereld. En daarnaast organiseren, dus het begint met een soort verandering van een organisatiecultuur. Dan begint het met het reorganiseren van de organisatie zelf, van de operatie. Wat doe je dan anders? Dat is allemaal nog binnen wat je zelf... En in samenwerking, het werkt op persoonlijk niveau, op organisatieniveau en als het groot genoeg wordt op systeemniveau.
Ja.
Dat is wel, die drie niveaus zitten ingebouwd in het model. Dus zeg maar dat heeft te maken met dat je als je Zoop wordt, dat heb ik nog niet verteld, maar als je Zoop wordt is eigenlijk het eerste soort nulmeting van op welke manier nemen wij nou deel aan ecosystemen. En dat is niet alleen maar met hoeveel CO2 stoten we uit. Dat gaat echt over ecologische relaties. Welke ecologische relaties zijn wij in verwikkeld?
Ja.
Welke plantenbeesten wonen hier? Voor wie zorgen wij voor habitat? Welke habitats maken wij onmogelijk doordat we dingen doen?
Mm-hmm.
Hoe op welke manier dragen wij bij aan het voedsel voor anderen? Of op welke manier zorgen we dat dat juist... nemen we de kans voor het vinden van voedsel juist weg? Of licht? Of, dus de kern is het idee van de ecologische relatie. Dat je in allerlei ecologische relaties verwikkeld bent.
Ja, en zo'n nulmeting draagt natuurlijk ook al heel erg bij bewustwording.
Precies, ja, dat is dus stap 1 in het sensibiliseren ook meteen.
Ja. Ja. Als je kijkt naar jouw eigen inspanningen tot nu toe, hè, wat was dan de grootste uitdaging of de grootste hobbel die je hebt moeten nemen? En hoe heb je dat opgelost?
Ja, Zoop is ook een soort certificaat. Het is ook gedeponeerd bij de EU. Het was ook een beetje gebrek aan ervaring, maar het heeft echt 2 jaar geduurd voordat we een formulering hadden die het... Want uiteindelijk wat je certificeert is de commitment aan een inspanning. Mm-hmm. Dus wat je als Zoop... Je bent als Zoop niet... je bent niet gecommitteerd met je... dat je bepaalde processen wel of niet gebruikt. Of dat je bepaalde... dat zijn je eigen doelen. Of je CO2 vermindert. Elke organisatie kan namelijk Zoop worden. Sommige Zoops gebruiken helemaal... of stoten sowieso al geen CO of nauwelijks CO2 uit. Mm-hmm. Of hebben niet eens een eigen kantoor. Of zitten in de landbouw... en hebben een hele andere problematiek dan een stedelijke Zoop.
Ja.
Dus er is... eigenlijk heel weinig aan te standaardiseren van wat je wel of niet mag doen als Zoop. Want je hebt gewoon echt met... Of je moet het over alles hebben. En dat ging niet.
Nee.
In de kern draait Zoop om de commitment. En dat doe je ook via een contract. Dat je committeert aan het leerproces. Dus aan 2 dingen. Dat je de belangen van de levende wereld meeneemt in jouw besluitvorming. Nou, dat is een formele toevoegen van zo'n persoon. De spreker voor het leven. De spreker voor de Zoe. Dat doe je per contract. Dat is toch meteen geregeld. En ten tweede dat je je committeert, en dat staat dus in hetzelfde contract, dat je je committeert aan de jaarcyclus. Waarmee je elk jaar je deelname aan ecosystemen leest, bepaalt waar je verandering wil aanbrengen en ook die veranderingen ook plant.
Ja.
En dan het eind van het jaar weer evalueert, je leert, je ziet van nou dit werkte niet, dit willen we anders doen, dit hoeven we niet meer, dit is klaar, volgende doel.
En concreet, wie hebben jullie betrokken? Als derde stem of als stem van de natuur bij het nieuwe instituut? Is dat dan
bij ons is dat Maaike van Stiphout. Dat is een natuur-inclusieve landschapsarchitect. Ze is ook de directeur van DSLA. Ik weet niet meer wie DS is, maar het is landschapsarchitecten. Dus een bureau voor landschapsarchitectuur in Amsterdam.
Ja.
Pionierend bureau. Ook echt heeft zelf ook veel bijgedragen aan het idee en de praktijk van natuur-inclusief ontwerpen. En zij is bij ons dus degene die de spreker
stem.
Voor het leven. De spreker voor de levende, noemen we dat.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, en elke Zoop heeft zijn eigen spreker. Hè. We hebben en landschapsarchitecten blijken heel geschikte soorten mensen te zijn. Omdat die ook aan de ene kant heel erg gewend zijn in de organisatorische, in de systeemwereld te werken. Tegelijkertijd altijd werken met de levende wereld. Dus ook heel die brug eigenlijk in hun vak altijd slaan.
Die symbiose die zit er al in.
Ja. Ja. Nou, dat hoeft nog niet. Maar dat ze altijd in die 2 werelden zitten, dat maakt ze heel... Dus ze kunnen die vertaalslag maken.
Dat helpt.
Ja. Ja. Ja.
Welk advies zou je anderen willen meegeven wanneer het over het oplossen van dat soort problemen gaat?
Andere organisaties... Ja, dus het komt eigenlijk op hetzelfde op neer wat ik net al zei. Van, het begint, als je serieus bent. Dus het begint wel met het soort erkennen van dat het echt helemaal niet de goede kant op gaat. Je moet niet zeggen van nou, we hebben nog wel even tijd. Dat is niet zo. Dus alles wat je nu doet is meegenomen. Het is echt gewoon...
Ja, alle hens aan dek.
Alle hens aan dek is het. Zonder alarmistisch te doen. Want je moet je ook niet... Ja, dit gaat niet over dreigen met de ondergang van de wereld. Dit gaat over het gaat echt over heel praktisch erkennen dat je nou eenmaal met je lot, wat je ook doet, hoe dan ook verbonden bent. En als jij het niet bent, dan wel jouw kinderen of je buren of jouw of je stad of je land of je voetbalclub, whatever.
Een soort reality check.
Ja, dat je gewoon onherroepelijk voor jou de kwaliteit van je leven verbonden bent met de ecosystemen om je heen, waar je deel van uitmaakt. Met je adem, met het water wat je gebruikt, met het voedsel wat je eet, de spullen die je gebruikt, of hoe zij in... Dat is nou eenmaal zo. Daar kun je niet omheen. Dat besef is het allereerste begin. En van dat besef, ja, daar begint het allemaal bij. En dan, ja, dat je dan... De tweede is dat je kunt leren bijdragen. Dat het ook helemaal niet... is eigenlijk, als je eenmaal weet hoe, is het helemaal niet zo moeilijk. Mm-hmm. Want het leven doet heel veel zelf voor jou, met jou, voor zichzelf ook. Maar dat is dan, daar hoor je dan bij. dat je kunt leren bijdragen. Dat het ook elke handeling telt dan. Dat begint niet met de planetaire problematiek. Dat begint gewoon in je eigen tuintje, bij je pleintje, bij het dak wat op je huis ligt. Of met het eten wat je wel of niet eet. Of hoe je met je afval omgaat. Al die dingen maken ook uit. Want het is altijd het leven dat zorgt voor de omstandigheden voor meer leven.
Ja.
Dat is op elke schaal zo.
Ja.
Dat is op je bord. Op je bord in je avond tot in tot de schaal van het bedrijf waar je werkt, de organisatie of de stad waar je woont of het land enzovoort. Dus op elke schaal maakt het ook uit wat je doet.
Ja. Je gaf ook aan zojuist dat het goed gelukt is om de interne organisatie ook te betrekken en te enthousiasmeren.
Ja.
Wat zou je andere instituten of musea of bedrijven willen aanraden om die interne betrokkenheid te realiseren?
Nou, het is,
wat werkt goed daarbij?
Ja, wat dus heel goed. Kijk, wij hebben wel de mazzel dat we een tuin en een vijver hebben. Dus we hebben ook ruimte waarin je het meteen, waarin je het ook vrij snel kunt zien, het verschil wat je maakt. En zeg maar, als het gaat over materiaalgebruik voor de tentoonstellingen. Ja, dat zien we wel in het materiaal wat we gebruiken. Maar het effect op ecosystemen speelt zich elders af. Dus dat zien we niet meteen. Weet je wel? Dus dat wij onze eigen buitenruimte hebben, maakt wel dat het heel spreekt. Dat je het meteen kunt zien gebeuren. Eigenlijk is het simpelste is gewoon beginnen.
Gewoon doen.
Het werkt in, dus aandacht krijgen voor de ecosysteem waar je deelneemt, levert zijn eigen energie op. Mm-hmm. Bijna iedereen wordt daar blij van. Creëert belangstelling en vroeger of later vindt dat ze op allerlei manieren de weg in een organisatie. Als je het, kijk, het liefste wil ik natuurlijk dat alle luisteraars zelf denken waar wij willen zo op worden.
Mm-hmm.
Daar zou ik voor zijn. Ik denk dat dat zo op echt een bijdrage kan leveren aan de manier waarop aan systeemverandering. En dat ook een heel positieve bijdrage geeft aan de sfeer in je organisatie. De manier waarop je. Dus er zijn heel veel organisaties die ook last hebben van gebrek aan zingeving. Hè? Mm-hmm. We kennen allemaal de bullshit job en dat soort dingen.
Ja.
Daar hebben zoops geen last van. Die ben je kwijt. Dus als je het serieus neemt, als je zegt van wij als organisatie mm-hmm. zetten de weg in van stap voor stap leren van waar we nu zijn. Tot symbiotisch onderdeel van de ecosystemen waar we deelnemen.
Ja.
Dan verdwijnt heel veel van dat soort zorgen.
Ja. En helpt dan ook commitment vanuit de directie?
Of? Dat is essentieel ook. Maar de directie is ook niet genoeg. Maar uiteindelijk moet je dus een contract tekenen. Hè? Dus dat is, je moet het formeel maken ook, dat commitment.
Ja.
Ja, dat moet de directie tekenen. Dus ze moeten mee zijn.
Ja.
Maar de directie, het is ook weer niet top-down. De directie alleen is niet genoeg. Dus je moet op alle niveaus wel iemand of een paar mensen hebben die dit willen.
Ja. Uiteindelijk moet iedereen meedoen. Hè? Binnen en,
ja, en maar je hoeft ook niet te beginnen met iedereen. Hè? Het is een kwart is meestal genoeg. Of in ieder geval geen serieuze bezwaren meer hebben. En als je eenmaal begint, dan. Als je eenmaal begonnen bent, dan zul je merken dat het vanzelf om zich
heen gaat. Dan is het niet meer te stoppen.
Ja.
Mooi. Nou, dat is meteen een mooi einde ook, vind ik, aan dit gesprek. En jouw uitnodiging ook om andere organisaties te enthousiasmeren over het worden van een zoop. Een mooie oproep. Klaas, dank je wel voor jouw tijd nogmaals. En jouw bijdrage aan deze podcast. En ik zou zeggen, beste luisteraars, tot de volgende.